Voordat je gaat luisteren, eerst nog even dit. Speciaal voor onze leden hebben wij een nieuwe app. Lees, luister en kijk al onze verhalen waar en wanneer jij dat wilt. Word lid op decorrespondent.nl en download de app.
Hallo, mijn naam is Julius van Eijperen, audioredacteur bij De Correspondent. En ik ga je een stuk voorlezen van Hakon Mosbeck, dat oorspronkelijk verscheen op het Deense journalistieke platform Zetland. Hoe kan het dat jonge ouders in sommige landen zoveel ongelukkiger zijn dan de jonge ouders in hun buurlanden? Dat heeft alles te maken met hoe ze tegen werk aankijken. Hoe ontwikkelt geluk zich tijdens een mensenleven? Een specifiek antwoord op deze vraag wordt al jarenlang steeds opnieuw herhaald. Versimpeld gezegd, mensen zeggen dat ze het gelukkig zijn voordat ze kinderen krijgen en nadat de kinderen het huis uit zijn. Maar als ze kleine kinderen hebben, daalt het geluk van mensen. Je wordt gewoon minder gelukkig wanneer je kinderen krijgt. Dat fenomeen noemt men de happiness gap, de gelukskloof, en wordt goed onderbouwd in onderzoek. Nieuwsmedia en experts vertellen er al jaren over. Het bezwaar tegen de gelukskloof is meestal dat het misschien wel zo kan zijn dat de zelfverklaarde levensvreugde, of het geluk, midden in de kinderdrukte daalt. Maar daar staat tegenover dat er niets zinvoller bestaat dan het krijgen van kinderen. Een paar jaar van je leven wissel je geluk in voor zingeving. Toch bestaat er ook een ander bezwaar tegen de gelukskloof, waarover je maar zelden hoort. Namelijk dat die helemaal niet bestaat. Of preciezer, hij bestaat slechts in een aantal landen. Ja, in de Verenigde Staten worden mensen minder gelukkig wanneer ze kinderen krijgen. En hetzelfde geldt voor Groot-Brittannië en Nederland. En voor Denemarken. Maar in andere landen, Zweden, Noorwegen en landen in Zuid-Europa, stijgt het geluk van mensen juist als ze kinderen krijgen. In die landen bestaat helemaal geen gelukskloof. Dus, wat is hun geheim? Dat heeft te maken met hoe er wordt gewerkt. Het is een van de grote discussies van deze tijd. Hoeveel moeten we werken? En hoe moeten we werken? De regering ziet graag dat we wat meer werken, zodat de welvaartsstaat overeind blijft. Anderen schrijven boeken over uit de Red Race stappen, naar het platteland verhuizen en heel anders werken. Ons werk en ons gezinsleven is in toenemende mate een politiek slagveld. Maar, zegt Michael Birkjaar, politicoloog en jarenlang geluksonderzoeker, we interpreteren de relatie tussen werk en geluk verkeerd. Hij zegt, we moeten een aantal heel fundamentele zaken over ons werk opnieuw bezien. Dat houdt in hoge mate verband met de reden dat Zweden en Nooren gelukkiger worden als ze kinderen krijgen. Terwijl voor hun buren, de Denen, het omgekeerde geldt. Maar voordat we daaraan toekomen, moeten we eerst een aantal basisprincipes over werk en geluk helder krijgen. In de allereerste plaats, word je überhaupt gelukkiger van werk hebben dan van geen werk hebben? Het duidelijke antwoord op die vraag luidt, ja, zegt Birkjaer. En dat komt hoofdzakelijk doordat onvrijwillige werkloosheid vaak een bron van onwelzijn is. In zijn onderzoek noemt hij het verschijnsel scarring, littekenvorming. Wanneer je heel lang werkloos bent, kan dat in zekere zin littekens vormen. Dat betekent dat je, ook als je al jaren niet meer werkloos bent, nog steeds sporen met je mee kunt dragen uit de periode dat je werkloos was. Birkjaer zegt daarover, je ongenoegen verdwijnt gewoon niet helemaal. Het nestelt zich in je. Het kost tijd voordat de littekens zijn genezen. Die langdurige littekens zijn het gevolg van de culturele normen en het stigma dat gepaard gaat met langdurige werkloosheid, voegt hij eraan toe. Maar ze komen ook doordat het arbeidsleven voor veel mensen eenvoudigweg een fundament van ons leven is. Dus ja, het is in het algemeen goed voor mensen om werk te hebben, tenzij je er vrijwillig voor kiest om geen werk te hebben, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen. Als je verder kijkt naar wanneer we wel of niet gelukkig zijn op ons werk, of het er simpelweg naar ons zin hebben of niet, is het belangrijk om vast te stellen dat geluk niet alleen maar geluk is. Onderzoekers werken met drie soorten geluk dat ze op drie verschillende manieren meten. De eerste vorm van geluk is cognitief geluk, de door jezelf ervaren levensvreugde. Hiervoor sturen mensen als Michael Birkjaer vragenlijsten naar een heleboel mensen die vervolgens op een schaal van 0 tot 10 antwoorden hoe tevreden ze met verschillende onderdelen van hun leven zijn. Dit zijn de onderzoeken die hebben laten zien dat Denen bij de gelukkigste mensen ter wereld horen. Ze laten ook zien dat mensen antwoorden dat ze tevredener zijn met hun leven als ze werk hebben dan wanneer ze dat niet hebben. De tweede vorm van geluk is affectief geluk. Hierbij gaat het om je gevoel op dit moment. Dat meten onderzoekers door te kijken naar het humeur van mensen op verschillende momenten van de dag. En ja, het is grappig genoeg volgens een deel van de onderzoeken zo dat mensen op hun werk in het slechtste humeur zijn. Andere onderzoeken laten zien dat dit het geval is als we forensen. Maar goed, dat is meestal ook het geval als je op weg bent naar je werk. Belangrijke nieuwe kennis is dus, hoewel mensen liever een baan hebben dan geen baan, zijn mensen juist vaak het minst gelukkig op het werk. Een derde, laatste vorm van geluk, wordt eudaimonisch geluk genoemd. Hierbij gaat het erom dat je het gevoel hebt dat je een doel hebt in je leven. Het gaat over zin dus. Onderzoekers zijn het niet volledig eens over welke van de drie vormen van geluk op het werk het belangrijkst is. Maar als je er één moet kiezen, is het wellicht deze. Het eudaimonische geluk. Zingeving. Ons werk kan een fantastische bron van zingeving en doelstellingen zijn. Het lastige volgens geluksonderzoek is echter dat er vaak wisselwerkingen zijn tussen de drie geluksvormen wanneer we werken. Bjerkjaar zegt, een ondernemer wil misschien graag wat levensvreugde en affectief geluk opofferen voor wat eudaimonisch geluk. Hij of zij zou het dus prima kunnen vinden om wat gestrest te zijn om iets te creëren dat een doel verwezenlijkt. Hij vervolgt, het probleem is alleen dat dat op een zeker moment kan omslaan. En dan daalt de levensvreugde zo dat ze knapt. Kijken we op dit moment naar de statistieken, dan zien we dat de wisselwerking tussen de drie geluksvormen uit balans is. Michele Bjerkjaar ziet de scheefheid. Een disharmonie in het geluk van mensen op hun werk. Dat we te veel levensvreugde of gevoelsmatig geluk opofferen. Totdat we over het randje gaan. We horen steeds opnieuw over de toenemende stressepidemie. We horen over burn-out, over opgebrandheid. We zien dat de levensvreugde van Denen de laatste jaren feitelijk gedaald is. In lijn met de stijging van het bruto nationaal product. We worden rijker, maar zijn minder gelukkig. Bjerkjaar zegt, een zorgwekkende ontkoppeling. De cijfers laten zien dat er iets structureels op het spel staat, waarbij gezonde trade-offs doorslaan en zorgen voor een te grote onbalans in het leven van mensen. En dat brengt ons terug bij de gelukskloof. Want wat is de oorzaak dat Noord-Europese buurlanden, Zweden, Noorwegen en Finland, gelukkiger worden als ze kinderen krijgen, terwijl in Denemarken het tegenovergestelde gebeurt? Wetenschappers van de Universiteit van Chicago onderzochten die vraag door 22 landen uit de westerse wereld met elkaar te vergelijken. Van de ongelukkige Amerikaanse ouders tot de gelukkige ouders in Zweden en Portugal. En waarin verschilden de landen van elkaar? Eén ding sprong eruit. Hoe stram of hoe vrij de kaders zijn waarbinnen ouders kunnen werken. Of zoals Michele Bjerkjaar het samenvat, hoe flexibel het arbeidsmarktbeleid is. Hij zegt, dat klinkt vrij logisch. In de Verenigde Staten zijn de kaders vrijwel niet aanwezig. Terwijl ouders in Zweden en Noorwegen parttime kunnen werken vanaf de bevalling totdat de kinderen respectievelijk 8 en 10 jaar oud zijn. Ze hebben recht op veel ziektedagen en ze krijgen compensatie van de staat voor het gederfd inkomen. Dat is een heel ander samenlevingscontact, waarbij het meer wordt gewaardeerd dat je een gezin met kinderen bent. En dat weerspiegelt zich in het arbeidsbeleid. Daarom word je er in Zweden en Noorwegen gelukkiger van om kinderen te krijgen, terwijl de gelukskloof heel groot is op de hardcore Amerikaanse arbeidsmarkt. En ook in Denemarken, dat een record aan opvanguren voor kinderen kent, maar achter de Europese buurlanden aanstrompelt wanneer het om flexibel werk voor de ouders gaat. Hiermee lopen de andere Scandinavische landen ver voor op Denemarken, zegt Bjerkjaar. In Denemarken zijn het ook met name Denen tussen de 30 en 39 jaar oud, de leeftijd voor ouders met kleine kinderen, die stress ervaren op hun werk. Het grote geluk bij ouders met een baan in Zuid-Europese landen is moeilijker te vergelijken. Het gaat waarschijnlijk eerder om andere gezinspatronen. De vrouw kan thuisblijven of de grootouders nemen veel voor hun rekening. Maar we kunnen en zouden ook geïnspireerd moeten worden door hoe de andere Noord-Europese landen doen, zegt hij. Hij vervolgt, de Deense arbeidsmarkt is niet ontworpen voor verschillende levensfasen. En dan verliezen gezinnen met kinderen veel te veel levensgeluk, omdat het werk niet strookt met het privéleven. Dat is nog goed voor de samenleving, nog voor hunzelf. Want dat kan lange termijn sporen van onwelzijn achterlaten bij ouders en kinderen. Michele Bjerkjaar verwijst naar meerjarige onderzoeken die laten zien dat als bijvoorbeeld de moeder heel gestrest is en een slechte mentale gezondheid heeft, dit het belangrijkste voorteken is dat haar kinderen het later in hun leven ook moeilijk krijgen. Wat dat betreft is het niet alleen werkloosheid die inwendige littekens kan veroorzaken. Ook ongelukkige, uitgeputte ouders kunnen een vorm van littekenvorming veroorzaken die aan de kinderen wordt doorgegeven. Een veelgehoorde kritiek is dat Denemarken ondanks alles toch ook een behoorlijke flexibele en zwangerschapsvriendelijke arbeidsmarkt heeft. En de welvaartsstaat vereist dat mensen werken, anders kloppen de financiën niet meer. Daarop antwoordt Michele Bjerkjaar dat het ook helemaal niet klopt als een eenzijdige focus op een groter arbeidsaanbod mensen over de rand duwt. Hij zegt, het is alsof je in je broek plast om warm te blijven. Volgens het Deense Onderzoekscentrum voor Arbeidsomstandigheden kost stress de Deense werkgevers meer dan 16 miljard Deense kronen per jaar. Dat is een equivalent van 2,2 miljard euro. Met name personen in de gezinsleeftijd zijn oververtegenwoordigd. Hij zegt, het levert alternatieve kosten op wanneer mensen eraan onderdoor gaan. Het kost geld wanneer mensen op hun werk ongelukkig zijn. Michele Bjerkjaar heeft ook een ander antwoord op de kritiek dat een vierdaagse werkweek of de Noorse ouderflexibiliteit prachtig klinkt, maar wie doet dan het werk? Het antwoord is, dat moeten we zelf doen. Maar we moeten anders over werk denken. We moeten horizontaal denken, als levensfase waarin we met veranderende intensiteit werken. Een aankomend onderzoek van de Aalborg Universiteit laat zien dat de meeste mensen minder willen werken. Vooral gezinnen met kinderen. Maar jonge mensen willen juist meer werken. En ouderen willen volgens andere rapporten ook juist graag wat langer doorwerken. Dat wil zeggen later in hun leven. Zolang de omstandigheden goed zijn met mogelijkheid voor flexibiliteit, thuiswerken en deeltijdwerken. Met andere woorden, we kunnen ons arbeidsleven veel soepeler inrichten op waar we in ons leven zijn. Zodat je meer kunt werken als je jong bent, als je dat wilt, en minder als gezin met kinderen. Bjerkjaar zegt, het is absurd, want nu werken gezinnen met kinderen meer dan jonge stellen zonder kinderen. Een dergelijke nieuwe manier van denken over ons werkende leven zou voor de economie van de samenleving zinvol zijn. En ook voor ons geluk. Hij zegt, de rekensom zou kunnen kloppen. En we kunnen het ons niet veroorloven om het niet te doen, want het alternatief is een crisis van onwelzijn. Om een echt goed werkend leven te bereiken, is er nog een belangrijke verandering nodig, vindt Michele Bjerkjaar. Een hele fundamentele. Een heroverweging van het economische systeem zelf, waarin welzijn centraal komt te staan. In de gewone klassieke economische theorie ziet men werk als een soort ruilhandel. We ruilen werkkracht voor inkomsten en deze inkomsten kunnen we dan gebruiken om spullen te kopen, waarmee we ons welzijn maximaliseren. Dat wil zeggen dat we als karikatuur alleen gedijen wanneer we eten of tv kijken, terwijl werk een ongelukkige noodzaak is om dat geld te genereren. Er zijn twee problemen met deze manier van naar werk kijken, zegt Bjerkjaar. Ten eerste laat onderzoek heel duidelijk zien dat welzijn of geluk niet alleen het gevolg is van dingen die je met geld kunt kopen. Het komt ook van allerlei andere zaken, de zogenaamde immateriële dingen. Van samen zijn met degene van wie je houdt, van liefde, van een voorjaarsdag op een pasgemaaid helder groen veld, waarop een vriend een voetbal hoog door de lucht zwevend trapt en die jij zo op je vreef raakt dat hij via de onderkant van de lat tegen de touwen vliegt. Er bestaan ook grenzen aan hoeveel we eigenlijk kunnen verbruiken, omdat we zoveel van onze tijd aan ons werk besteden. Onderzoekers stellen dat we steeds meer produceren en steeds meer geld te besteden hebben, maar steeds minder tijd om wat we verdienen uit te geven. Bjerkjaar voegt daaraan toe, we moeten de werkplek bekijken als een mogelijke sterke gemeenschap die sociale behoeften kan vervullen. Niet als ruilhandel tussen arbeidskracht en inkomsten. Het andere probleem is het hardnekkige misverstand dat je door meer te werken meer geld hebt om te kunnen consumeren en daardoor meer welzijn ervaart. Terwijl werk juist zelf leidt tot welzijn, zo laat al het onderzoek zien. Ja, soms zijn we zoals gezegd in ons slechtste humeur als we aan het werk zijn. Het affectieve geluk kan onder druk staan. Maar dat is lang niet altijd het geval. En werk kan een extreem potente bron zijn om ons welzijn en geluk te verhogen, laten onderzoeken zien. Op ons werk kunnen we gemeenschap ervaren, zingeving, motivatie, een identiteit en allerlei andere dingen creëren die ons gelukkiger maken. We ruilen arbeidskracht niet in voor welzijn. Werk is vaak de oorzaak van welzijn, zegt Bjerkjaar. En hij vervolgt. En die manier van kijken naar werk is ongelooflijk belangrijk. Want dan moeten we welzijn zien als iets wat gebeurt terwijl we aan het werk zijn. Terwijl we produceren. We moeten niet alleen maar, zoals economen vaak doen, kijken of we productiever zijn. We moeten kijken wat voor soort productiviteitswinst er wordt gecreëerd. Ondersteunt het ons dagelijks leven en ons welzijn, of is het een bedreiging voor ons werkende leven en geluk? Het klinkt vrij banaal, maar het is ook behoorlijk revolutionair. Want het rekent af met ons begrip van wat het economisch systeem aan waarde moet creëren. Dus als we productiever worden door stress en slechter in ons vel zitten, zou ons werk in het klassieke economische begrip op korte termijn nog steeds waarde creëren. Maar niet volgens Bierkegaard's nieuwe manier van denken. Daarin zou het minder waarde creëren, omdat het welzijn op het werk geringer wordt. Verhoogde productiviteit zou daarentegen extra waarde opleveren als het ons werk zou verlichten, ons grotere flexibiliteit zou geven of meer tijd door zou laten brengen met degene van wie we houden. Meer tijd om voetballend op de lat te schieten of meer tijd om aan de zorg van onze kinderen te besteden. En dat brengt ons terug bij de gelukskloof. Bierkegaard zegt, in dat licht kun je de minder gelukkige Deense ouders als een teken zien dat we waarde uit ons systeem hebben gehaald, in plaats van er waarde aan toe te voegen, door de arbeidsmarkt ondoelmatig in te richten. Met andere woorden, meer geluk en welzijn, ook als we werk en kinderen krijgen, gaat dus ook over een mogelijke heroverweging van wat we als waarde meetellen. Ook economisch. Misschien is dat de veronachtzaamde misvatting als we het over een gelukkig leven hebben. Dank voor het luisteren. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Deens op het journalistieke platform Zetland. De vertaling is gedaan door Cor de Vries.
En dan nog even dit. Speciaal voor onze leden hebben wij dus een nieuwe app. Lees, luister en kijk al onze verhalen waar en wanneer je dat wilt. Word lid op de correspondent.nl en download de app.